Vanmiddag hebben we oefeningen gedaan bij Epi, die eigenlijk heel duidelijk een beeld geven van waar het om gaat. Hè. Toen vooral met die groepen, met 3 of 4, dan had je heel duidelijk eigenlijk wat er al door gebeurt in het leven. In de maatschappij zeker, maar in het leven ook. En er is iets aan de hand, er is een beweging aan de hand. En jij neemt een standpunt in ten aanzien van die beweging. Als je dan dat standpunt dus handhaaft, op een bepaald moment heb je een standpunt ingenomen. Als je dan dat standpunt inneemt en handhaaft, dan krijg je dus wat in de groep was, dat je niet meer iets te maken hebt met de beweging, maar eigenlijk iets zelf gaat doen en daardoor gewoon naar buiten valt. En als dat nou in de maatschappij gebeurt, dan ben je vreselijk boos. Maar je hebt het eigenlijk zelf veroorzaakt. Je hebt niet in de gaten gehad dat je op het moment dat je dus dat idee vormt en dat niet meer laat mee veranderen met wat er gaande is, val je gewoon buiten de beweging. Wat je ook van die beweging vindt, dat is dan onbelangrijk geworden, maar je valt er buiten. En kunt er dan niks aan doen. Ja, je kunt je er wel tegen verzetten, maar dat is bij vloeibaar is dat een verloren zaak. Maar op het moment dat je met de beweging meegaat, en je toch onderdeel ervan voelt, omdat je nou een keer daar bent, in die maatschappij, kun je, al is het maar een heel klein beetje, kun je meedoen. En iets mee bepalen. Maar dan is het ook weer zo dat je dus dat eigenlijk van binnenuit moet doen. Zonder er al te veel over te zeggen. Want doe je dat wel, ga je er erg veel over zeggen. Hè, dan fixeer je weer. Dat is ons moeilijk. Dat is altijd al door aan de hand. En we hebben vanmiddag hebben we gewoon voor ogen kunnen zien wat dat betekent. Dus meegaan en je rol spelen. Dat is de kunst. Maar zodra je jouw rol te veel expliciet vastlegt, is die uit de beweging. Jij kan wel elk moment als het ware net iets veranderen. En zo doen de invloed uitoefenen. Maar een vastgelegd iets, dat ligt vast. En dat is ook de grote moeilijkheid. Dat is met alle werk is dat zo. Als je les geeft, hè? Als je op de leerlingen ingaat, ik bedoel nou niet meditatieles, maar gewoon les. En je gaat op de leerlingen in, dan merk je dat. Ze zijn eraan gewend dat er regels gesteld worden, dat er vastigheid is en dat ze aan de hand daarvan dus vorderingen maken. Maar als je ze op zichzelf terugwerpt, je stelt ze wel materiaal in handen en je laat ze daarmee werken. En terwijl ze bezig zijn, kom je in contact met zoals zij dus de zaak benaderen. En dan kun je als leraar kun je wat doen, zonder dat je de individualiteit van die leerling aantast. En dat is eigenlijk precies hetzelfde. En dus zien wat er gebeurt en niet bij voorbaat jouw inzicht in dat proces op de voorgrond stellen, maar je afvragen hoe je dus daarmee mee kunt gaan. Dat is net hetzelfde als bij Tai Chi. Ja, Eva.
Ik geloof dat het... ik ben er heel erg mee eens en opgaat. En, nou, zeker waar je met mensen en individuen te maken hebt. Maar het wordt mij wat erg abstract als ik
positie
neem ten aanzien van echt politieke krachten die een bundeling zijn, die helemaal niet zo natuurlijk zijn. Of ik kan me niet voorstellen als ik bij Dodewaard zit en dan de ME zo benader of zoiets. Ik bedoel dan,
nee, maar
wordt het mij toch wat abstract.
Het feit, ja, maar dat is niet zo. Kijk. Op het moment dat jij dus daar gaat demonstreren, heb je eigenlijk toch al een gefixeerd standpunt in. Daar zit hem de moeite. Dat je dus eigenlijk niet het geduld hebt om te zeggen, nou, ik ben hier, dat gebeurt daar, en dat moet je gewoon erkennen, dat gebeurt. Wat is nou mijn rol daarin? En hoe ben ik? Dan moet je jezelf kennen. Wat kan ik doen? Want dat die politieke krachten die dus Dodewaard, nou, laten we dat nog maar nemen, hè, die zijn niet zo uit de blauwe hemel komen vallen. Hè. Dat is al een hele tijd aan de gang. En in dat proces, in dat hele langzame proces, daar kun je een hele goede rol in spelen zonder met een spandoek te lopen of de ME te genoeg.
Kan je dan over je eigen ervaring praten, hoe je dan, ik denk dat dat
allemaal
heel verschillend is.
Ja. Ja, dan moet ik dus terug naar die dienstweigering. Dat was een heel ingrijpend proces. En daar had ik inderdaad op een bepaald moment het gevoel dat ik tegen de muur stond. Hè. Maar ik had niet de mogelijkheid, die er dan op het ogenblik is, om te demonstreren. Hè. Dus ik zat voor één ding van, wat doe je? Ja. Maar wat nog veel interessanter was, dat was dat ik inderdaad in de slip kwam. Dus ik weigerde dienst. Hè. En ik kreeg vervangende dienst. Dat was al, ik kan niet anders zeggen, dat was geweldig goed eigenlijk dat dat gebeurde. Hè. En toen kwam ik dus met, het was, die clubjes waren toen nog niet zo groot, het was dus een clubje van 11 man, hè, die dus ook dienst geweigerd hadden. En toen ervoer ik iets heel merkwaardigs, dat die mensen die aan dienst weigeren waren, dat die een sekte aan het worden waren. Die voelden zich werkelijk veel en veel beter dan al die jongens die dus in de dienst gingen. En toen ging er bij mij een rood lampje branden. Toen dacht ik, oh, wacht even. Dat is het dus niet. En toen ging ik er heel anders tegenover staan. Toen zag ik, nou goed, je bent opgenomen in die maatschappij en die maatschappij die verleent jou een aantal voorrechten, hè, en daar moet je dus iets voor doen. Hè. Nou is het enige waar ik dan de vrijheid nam, dat ik dus niet alle consequenties, alle plichten die daaruit voortvloeiden, dat ik die dus nam. Maar, nou daar was het verhaal mee uit. Maar het staartje wat eraan zat, namelijk dat die mensen die dat dan ook gedaan hadden, ieder op hun manier, dat die een sect aan het vormen waren, dat vond ik eigenlijk veel erger. Want dat betekende namelijk dat datgene waar ik nou eigenlijk me tegen verzette, dat begon weer opnieuw. En als je dat door hebt, dan word je van belang. Dan hoef je niet meer met spanning te lopen. Want dan elke dag dat je leeft, oefen je invloed uit. Dat is zo. Je praat eens met iemand, maar je bent anders. Je laat je niet meer langs een omweg inlijven ergens bij. He? En jij zegt dan, ja, maar dan gaat Dodewaard door. Oké. Maar jouw leven gaat ook door. En jij blijft die invloed uit doen. Ook als er twee doden waard zijn. Ja, maar weet je, jij denkt aan het uiterlijke resultaat.
Nee, ik denk eraan dat ik toch wel geleerd heb, en dat vind ik ook reëel, dat bepaalde krachten zijn, maatschappelijke krachten,
ja,
die boven individuele krachten gaan. Daardoor hebben ze zoveel bereikt. En die kun je dan ook met eenzelfde soort krachten misschien toch doorbundelen of
ja,
door,
dat is,
door
dat
bepaalde
is
economische
dat is denk,
machten
dat.
Ontwikkelen. Daartegen ingaan en dan weet
je kunt
alleen maar individueel.
Ja, maar weet je, als jij gaat organiseren, fixeren. Zoals een secte een fixatie is, is een organisatie een fixatie. En op dat moment is eigenlijk jouw inbreng eruit. Een van mooiste voorbeeld is Frans Rosa Luxemburg. Die de arbeidersbeweging zo ontzettend met hart en ziel eigenlijk ingezet heeft. Die aan het eind van haar leven heeft moeten zien dat het helemaal niet meer was wat ze toen. Het was iets op zichzelf gebeurd. Het was niet meer verbonden met degene die het ingezet. De inzet was verloren geraakt in een document.
Dat gebeurt altijd.
Dat gebeurt altijd. Dus dat moet je niet doen, zeg ik dan.
Denk jij dat agressie daar ook dan door komt?
Ja.
Dan ben ik erg gefixeerd. Ik maak me daar vaak ontzettend kwaad over.
Ja, natuurlijk. Maar het is wat doe je daarmee, met die kwaad? Dat is het.
Ja, niks.
Waarom zeg je niks?
Omdat ik niet weet wat je mij aan.
Ja, precies, maar dan ben je er nog onvoldoende op ingegaan. He? Je ziet voor je ogen gebeuren dat er iets afschuwelijks op hand is. He? En dan moet je er zo lang mee bezig zijn dat je ziet waar het vandaan komt. Want dan merk je plotseling dat je alle mogelijkheden hebt om iets te doen. Als je even losraakt van de fixatie van wat daar in het hele grote aan het gebeuren is. Als je ziet wat de kern is van wat er gebeurt. Waar we vanochtend ook over hadden. Hè? Want als je dat echt inziet, dan ga je op een andere manier leven. Dan begin je alvast met geen macht uit te oefenen. Niet in te grijpen. Zo lang mogelijk ingrijpen uitstellen. Zo lang mogelijk dingen laten gebeuren. In je directe omgeving. Daar gaat een geweldige invloed van uit. Ik zal een ander voorbeeld geven. Dat is een krijgsbank. Zat ik in een barak. Er zaten vrij veel prominente mensen. En op een bepaald moment kwam er... Nou ja, er was iets gebeurd en de Japanner meende dat... Onze barak, de schuldige barak was. Ja. En dan moest iemand naar voren komen die dan schuld bekende. We hadden het helemaal niet gedaan, de barak had er niets mee te maken. Ja. En dat was een heel eenvoudige man die al die tijd dat we daar dus krijgsgevangen waren aan de spoorweg werkte, helemaal niet opgevallen was. Ja. En de Japaner die stond daar. En we wisten allemaal dat degene die naar voren zou treden, die zou, nou ja, hij zou niet doodgaan, maar hij zou ongelooflijk afgeranseld worden. Die man stapte heel rustig naar voren, die zei, wat gedaan. En die werd inderdaad voor onze ogen afschuwelijk mishandeld. Toen was die zaak afgelopen. En het heeft heel diep indruk op me gemaakt. En nou... Iedereen verwachtte dat hij dus na die tijd dus tenminste blokhoofd zou worden of zoiets. Maar dat weigerde hij niet aan. Hij had zijn rol gespeeld en was klaar. Zie je, dat nu praat ik daar nog over. Weet je? Dat is echt. Sta je ook tegenover een overmacht, dan zeg je ja.
Ik denk dat je hier een verhouding in de gaten moet houden.
Ja.
Ik ben met je eens dat de geweldige invloed waar jij over spreekt, dat inderdaad een geweldige invloed is op je directe omgeving. Mm-hmm. Maar in de Tweede Kamer merken ze daar niets van.
Nee. Maar dat is een werking, daar kun je niets aan veranderen.
Nee, dat ben ik met je eens. Maar als je bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij ziet, waar je voelt dat daar ook een beweging is in de hele Nederlandse bevolking. Mm-hmm. Want ik noem dat een beweging hoor. Als er zo'n demonstratie bij Dodewaard
ja.
opkomt.
Ja.
En op zo'n beweging kun je ook op dezelfde manier inspelen.
Ja.
Maar dan ben je in een veel grotere verhouding, in een veel groter patroon bezig. Maar in die beweging moet je je zen vasthouden om, om als dat vervelende woord te gebruiken.
Ja, ja.
Probeer, want ik denk ook, ook toen jij je weigerde voor dienst, dat je best gebruik kan maken van die 11 anderen. Ja? Maar waarbij je heel duidelijk in de gaten hebt wat er gebeurt.
Ja.
Ja, en dat je je niet weer door zo'n tegenbeweging laat inpakken.
Ja.
En eigenlijk dat het middel erger is als de dwaal. Ja, wat tegenwoordig ook zo'n veelgehoorde uitspraak is.
Ja.
En ik denk dat dat met zo'n demonstratie hier in Dito is. Dat je je niet moet laten inpakken door zoiets. En je ook niet moet laten inpakken door wat zo'n demonstratie wil. En wat de ME en weet ik veel wat allemaal doet. Dat je je eigen plekje daarin hebt.
Ja, want dat zijn ongrijpbare krachten. Ja, dat
is en je in ieder geval niet laten leiden door agressie en door de angst die zo'n stel lui met schermen op je afstuurt.
Dan moet je
Ja. Ik heb een keer een demonstratie in Utrecht meegemaakt. Dat ging om een kraakhuis ook. En daar stuurde de politie dus bereden paarden op af.
Ja.
Ja, die jongens bleven gewoon staan. En die paarden, op een of andere manier zijn die zo getraind, dat die lopen geen mensen ondersteboven ons. Dat lukte. Ja. Dat lukte. En dat is, daar sta je van te kijken hoor, van die kracht, van die krachtspelletjes.
Ja. Ja.
En als je daar met een juiste houding gaat staan, zoals die man in een vrije rechtsgevangenis kwam, Dan kun je heel veel doen.
Ja.
Want de oorlog in Azië is door die man in het krijgsgevangenkamp ook niet veranderd. Maar wel de situatie in dat kamp.
Ja.
En ik denk dat je wat dat betreft gewoon de verhoudingen in de gaten moet
houden. Ja.
Maar het is erg moeilijk hoor. Als je daar gaat staan en je krijgt gewoon die verschrikkelijke grote krachten over je heen. Om daar als individu in te blijven staan. Dan moet je behoorlijk stevig in je schoenen staan. Ik denk dat heel weinig mensen daar wat naar kunnen.
Je wordt gewoon meegeven.
Plus dat het gegeven komt als je in zo'n grote machtsspellen gaat meedoen, dat je dan ook weer als individu weinig in te brengen hebt. Dus ook in die beweging waar je je bij aansluit.
Ja.
En je moet weten wanneer je eruit moet stappen.
Ja.
Dat moet je gewoon heel duidelijk
weten. En als je niet stevig genoeg staat en dan moet je niet overschatten, dan word je wat je bestrijdt.
Ja, precies. Dan word je in.
Precies.
Ja.
Omdat je kijkt naar pacifisme, hè, dat je dan op een gegeven moment zo kwaad wordt of de politie dat je zo'n kerel in elkaar gaat staan. Dus hetzelfde punt als wat je bij dienstweigeren vragen van wat doe je als ze jouw vrouw en kinderen kapot schieten en verkrachten voor je ogen. Het enigste juiste antwoord daarop is dat je zegt van moet ik dan datzelfde dan in een ander land gaan doen?
Ja.
Want je moet gewoon.
Ja, precies.
Maar in principe blijft wat Maarten gezegd heeft. Dat blijft in principe.
Dat werkt gewoon door. Hè? En ik geloof wel, Eva, dat je daar ook wel een beetje veel vertrouwen in kunt hebben. Juist omdat het eigenlijk ontgaat aan jouw registratievermogen. Wat dat werkstelt. Maar dat is, naar mijn ervaring is dat heel erg veel. En steeds ook vasthouden dat punt, dat op het moment dat het zich veruiterlijk, dat we zeggen dat het beschrijfbaar wordt en dat het zich in partijen verdeelt, hè, is dat een uitwerking van wat al lang aan de hand is. En aan dat wat al lang aan de hand is, daar moet je eigenlijk elke dag aan werken. Ja, daar ben jij bij, en ik bij. Dat je dat beschermt als het ware, hè, dat werk wat je daar doet. En dat je ook, want dat is ook nog een aspect, hè, dat je genoegen ermee neemt om in stilte te werken.
Was dat laatste maken?
Dat je genoegen neemt om in stilte te werken. Dus dat het niet opvalt, hè. Je bent niet aangesloten, maar je leeft je leven, zo te zeggen. Werkelijk. En dat was het opvallende van wat ik nu vertelde, die van het krijgsvangkamp. Die deed, en op het moment dat het voorbij was, ging hij gewoon door. Wat hij was.
Is het waar dat er wel wat zendmeesters van die Japanners dat spelletje ook meegespeeld hebben? Zelfs als kamikaze piloot.
Ze hebben ze opgeleid.
Ja, precies.
Wat zeg je daarop?
Wat ik daarop zeg, dat het natuurlijk het zoveelste bewijs is dat je iets wat, ja, wat met wezenlijke dingen bezig is, voor het karretje van de politiek kunt spannen. Als die, en daar moet je dan niet bij vergeten, want ik heb vrij veel met Japanners dus te maken gehad. Dat zij anders in elkaar zitten dan wij. Voor hun is het begrip van hun land, dat is een heel ander iets dan voor ons. En hun verhouding tot de dood is heel anders dan die voor ons.
Dus dat is een goed zin dat die beoefenen, of wat die beoefenden destijds?
Dat is dus gebruik maken van een inslag van het volk en een bepaald, nou zeg maar, religieus systeem, wat zijn toch wel is. En dat voor een nationale zaak spannen.
Ja,
maar degene die dat gedaan hebben, degene die zenmeesters die dat gedaan hebben, die zijn op dat moment niet wakker geweest.
Oh ja.
Dus duidelijk. Anders hadden ze het niet gedaan.
Ja. Oh ja. De meester heeft geslapen.
Ja.
Oh ja, je kan ook nog wat slapen.
Natuurlijk. Allicht. Ja. Maar ik zeg dat ander erbij, dat je begrijpt waarom ze eigenlijk in een zwakke plek getroffen zijn. Namelijk, ze hebben dat gevoel van, dat gevoel van dat ze één zijn met hun land. Dat hebben ze. En zij hebben nog een veel groter groepsbewustzijn. Dat heb ik al eens meer verteld. Toen op dat vliegveld. Wat toen in de omgeving van Batavia, waar ik dus hoofd was van het elektriciteitsdistrict. Wat veroverd was door de Japanners. Daar was van allerlei vernieuwd. En toen ze dan, eerst hebben ze gedacht dat ik dat gedaan had. Dat was een beetje akelige historie, maar uiteindelijk kwamen ze ernaast. Ik had het niet gedaan. Maar toen heb ik gezien hoe ze dat in orde maakten. En dat was werkelijk, dat vergeet ik nooit. Hè? Er werd eigenlijk heel weinig gezegd. Er werd eigenlijk alleen getoond wat er gebeuren moest. En iedereen deed exact wat hij moest doen. Het leek net een groepsbewustzijn wat daar aan de gang ging. Er werd eigenlijk heel weinig gezegd. Dat moet je dus allemaal even in de bij zien, dat allemaal meespeelt. Zeker in het Japan van toen. Misschien dat het nu al anders is, dat weet ik niet. Maar het groepsbewustzijn, wat eigenlijk het individuele bewustzijn overspeelt. Ik probeer niet die zenmeesters in bescherming te nemen, maar ik probeer de factoren aan te dragen, waardoor je inderdaad misschien een klein beetje een antwoord krijgt van, hoe kunnen dan zulke mensen zich zo in de boot laten nemen.
Hè? Ik weet ook niet helemaal of dat juist is, hoor, wat je nu zegt. Dat de kamikaze werkelijk door de zenmeesters opgelegd is. Volgens mij is het alleen maar die inslag geweest, omdat iedere jongen een poosje in zo'n zinklooster heeft gezeten.
Ja, maar dat is
en dat het nationale gevoel veel meer door het kendo, het zwaardvechten en de universiteit is gekomen.
Ja.
Daar is die hersenspoeling vandaan gekomen, ja. Waardoor ze op een gegeven moment zo'n geweldige dood tegemoet konden gaan.
Ja, maar weet je, dat speelde toch wel, want dat heb ik nog meer van Durkheim gehoord, hè, dat onder andere een van de leerlingen van Okada, die was admiraal. En dat was bekend voor. En Okada was dus een zenmeester. En dat speelt gewoon door. Zeker in zo'n land als Japan. Dus Okada heeft niet.
Ja, nou, dat zegt mij nog niks over,
over
de zenmeester.
Nou ja, het is dus zo. Bedoel,
ik ken ook karate-leraren waarvan de leerlingen inderdaad in cafés allerlei amok maken, terwijl die karate-leraar daar niet van zit.
Dat weet ik wel, maar deze man die bekleedde een positie, die het makkelijk maakte om dus zen te koppelen aan,
ja, ja.
Aan die kamikaze.
Ja,
weet je?
Ja,
dat is het.
Ik snap het,
bedoel.
Ik snap het, ja. Want er zijn ook verhalen bekend waarin zen, de zenkloosters werkelijk tegen de keizerlijke bevel ingingen en zo.
Ja.
Die verhalen die zijn
van die zijn er ook,
Het zijn zulke rare individualisten en de zenkloosters als zich, die stonden niet onder controle van, de, van het keizerlijk gezag.
Nee.
Terwijl de rest van Japan allemaal de schoenen likte van de keizer.
Ja.
Ja. En dat zijn toch dingen die je niet moet onderschatten. Nee. Vooral in zo'n land als Japan.
Ja, zeker. Dank je wel.
Ik ben tevreden met het antwoord. Ik zie er zelfs iets heel moois in. Want je zegt, er is een tekort aan individualisme geweest. Dus die groepsgeest is zo groot geweest, waren dat maar wat meer individualisten geweest. En dat vind ik toch, er wordt uit onze stromingen, zeg maar, gewoon een soort dat individualisme afgegeven, het eigen ik en dat soort dingen, terwijl het als
Dat
het toch wel kostbaar is.
Het is een kostbaar iets, alleen het moet zijn overgroei moet het te boven komen. Hè? Zodat het weer voelt dat, hè, ik bedoel met zijn overgroei, dat ze, dus, dat ze zich verder ontwikkeld hebben dan het individualisme eigenlijk positief aan kan dragen. Zodat het ook het scheiden zo ontzettend, je afscheiden dus, zo ontzettend in de hand heeft gewerkt. En niet zien dat je je eigenlijk alleen maar als individu ontwikkelen kunt bij de gratie van het feit dat het andere er allemaal is. Maar het is een ontwikkeling, je moet gewoon zeggen, het is zo. Het is zo gebeurd. En ik denk dat Japan zich op een of andere manier ook op die manier zal ontwikkelen. Maar het is nog wel zo op het ogenblik dat dus de arbeiders nog altijd het gevoel hebben dat de directeur, dat is hun vader eigenlijk. Dat is nog altijd zo. Dat is zo.
In Tokio niet meer, hoor.
Best mogelijk dat daar dan...
Ja,
dat daar dan...
Ja, maar in Plavenland is dat nog steeds zo.
Ja.